Goedemorgen, luisteraars. Zondagmiddag werd ons allen de vraag gesteld: wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En we werden erop gewezen dat dat leven met de Heere een woestijnreis is. En daarvan horen we ook vanmorgen weer. En vanmorgen gaat het over Numeri 33, vers 14. Waar staat: en zij verreisden van Alus en legerden zich in Rafidim, doch daar was geen water voor het volk om te drinken. Maar voordat we samen gaan luisteren, willen we eerst bidden om een zegen over het onderwijs uit dit gedeelte van Gods woord. Heere in de hemel, zo mogen we ook vanmorgen weer luisteren naar uw woord. En wat een wonder is dat, dat u in uw goddelijke voorzienigheid ons uw woord gegeven hebt, al zoveel eeuwen lang. En dat u de Bijbelschrijvers de hulp en de leiding van uw geest geschonken hebt om dat woord te beschrijven. Dat woord wat nodig is tot zaligheid. En mogen we dan bidden om uw werk door dat woord en door uw geest. Opdat ook wij er iets van zouden mogen kennen, zoals we dat zondagmorgen hoorden, dat u zich zou willen openbaren en willen verklaren. En dat u ook vanmorgen in dat woord op de oever zou willen staan. En ook ons zou willen leren, zoals de discipelen, dat we lege netten hebben. En ook lege netten moeten hebben, opdat u ze zou kunnen vervullen met uw woord, met uw werk, met uw zegen. En dat we dat leven met u zouden mogen leren kennen of vervolgen te kennen. Want we hebben bij de aanvang, maar ook bij de voortgang, altijd weer dat onderwijs van u nodig. Wilt u dat ook vanmorgen schenken? Wilt u ons gedenken in alle omstandigheden? U weet wie we zijn. Op onze kamer, in ons huis, alleen of met anderen. Wilt u ons allen gedenken in alle omstandigheden? Omstandigheden van zorgen misschien, ziekte, eenzaamheid. Wilt u gedenken alle weduwen, weduwnaren? U weet wat nodig is, ook voor alleenstaanden. Wilt u een ieder toch een bezoek brengen, uzelf openbaren, voor het eerst of opnieuw? Maar wilt u dan ook gedenken in alle zorgen, van ziekte, psychische noden, rouw of verdriet? Wilt u gedenken, troosten vanuit uw woord en uw nabijheid ons niet onthouden? Zo schenkt u ons veel, onverdiend, want we moeten het u belijden, zondaren te zijn, schuldenaren. Maar nu bent u gekomen om zondaren zalig te maken, om ze te leiden op die weg, ja, op die woestijnreis. En als we daar ook vanmorgen onderwijs vanuit uw woord mogen krijgen, wilt u het dan zegenen. Wilt u het heiligen aan ons hart. En mag ons leven erin verklaard worden. Zo hebben we u veel te vragen. Verdienen doen we niets. Maar zou u het willen schenken, enkel uit genade. Amen. In de samenspraken denken we na over nummer 33. Vanmorgen vers 14, maar ik wil nog een keer lezen de eerste twee versen van nummer 33. Waar staat: dit zijn de reizen der kinderen Israëls die uit Egypteland uitgetogen zijn naar hun heren door de hand van Mozes en Aaron. En Mozes schreef hun uittochten naar hun reizen naar de mond des Heren, en dit zijn hun reizen naar hun uittochten. En dan denken we vandaag na over vers 14, waar staat: en zij verreisden naar Alus en legerden zich in Rafidim. Doch daar was geen water voor het volk om te drinken. Rafidim. Kees begint met het volgende op te merken. Ik heb verscheidene van mijn vrienden gesproken die hadden veel genoegen gehad aan ons voorgaand gesprek. Zij konden zojuist nagaan hoe ver zij mee konden. De meesten verklaarden ze dat ze op de helft moesten blijven steken. En dan antwoordt Bart: dat wil ik wel geloven. Gelukkig voor hen dat de Heilige Geest niet op de helft blijft steken. Die gaat door met zijn zielzaligend werk tot hij het voleindigd heeft. Er was er een die zei dat hij er het richterlijke Gods in miste. Het ging ook niet over de rechtvaardigmaking. Daar hopen wij het later wel eens over te hebben, als de Heere ons het leven spaart en het op zijn plaats is. Er zijn sommige mensen die willen dat in elke preek of gesprek de rechtvaardigmaking wordt behandeld. Hebben zij dat maar gehoord, dan is het een goede preek, al komt het ook in de tekst geheel niet te pas. Meestal weten die mensen zelf van de rechtvaardigmaking niets dan een weinig beschouwende kennis die zij nog verkregen hebben van horen zeggen. Dat zijn lastige mensen, vooral voor Gods bekommerd volk. Je doet wijs als je voor zulke mensen wat opzij gaat, of dat je direct maar aan hen vraagt of zij er zelf kennis aan hebben. En nu gaan wij, volgens nummer 33 vers 14, naar Rafidim, nietwaar, Bart? Ik heb al eens gelezen in Exodus 17 wat ervan gezegd wordt, en dat is niet veel goeds, dunkt mij. Deze legerplaats noopt ons van drie zeer belangrijke zaken iets te zeggen. En wel, ten eerste, van des pelgrims rustbank. Ten tweede, van des pelgrims drinkfontein. En ten derde, van des pelgrims strijdwapen. Dat zijn zeker drie belangrijke zaken. Ik ben verlangend om daar wat van te horen. Rafidim lag in een vallei op weg naar Jeruzalem. De naam betekent rustbed of grasbanken. Je kunt dus wel begrijpen dat het een begeerlijk plekje was voor het volk van Israël. Ik zie ze in mijn geest zich neervleien naar de vermoeiende tocht van Alus af. Het is altijd aangenaam wanneer men moe en afgemat is rust te mogen genieten. Dat zal waar zijn. Nu, zulke rustbankjes vindt de geestelijke pelgrim ook op zijn weg wanneer de Heere zegt: rust een weinig. Zulke rustbank vinden zij wel eens in het gebed, als zij hun hart voor de Heere mogen uitstorten, of ook wel onder de prediking van het woord, als zij daarin hun hart en weg horen verklaren. Ook wel aan het heilig avondmaal, wanneer zij daar eens als een Mefiboset bij David mogen aanzitten. Ook dan wanneer de Heere hen naar het hart spreekt. Soms is bij hen een rusten op de beloften als zij een belovend God mogen omhelzen. Dat zijn dan van die aantrekkelijke grasbanken voor de vermoeide pelgrim. Dan zingen zij wel, hier wordt de rust geschonken. Het is jammer dat het gewoonlijk maar zo kort van duur is. Er komen dan weer van die onruststokers bij mij, om mij weer op te jagen. Dat is niet jammer, Kees, dat is juist goed. Waarom dan? Omdat er maar één ware rustbank is. Dat is Christus Jezus. Er moet bij onze pelgrim komen een rusten op het volbrachte werk van Christus. Ja, een rusten in Hem, door het geloof. Nu zorgt de Heere wel dat zijn bekommerd volk eens een weinig mag rusten om op de weg niet te bezwijken. Dat zijn dan van die aangename toestanden en daarom worden die wel genoemd een standelijke rust. De rust, de statelijke rust, is Christus. Nu zijn die rustbankjes op weg tot die ware rust zoet en waardevol, maar niet blijvend. Daarom zorgt de Heere er wel voor dat er gedurig onrustkwekers zijn, die de pelgrims weer opschrikken. En roept Christus hen toe, wend u naar mij, ik zal u rust geven. Ik ben wel eens jaloers op dat volk, dat tot die ware rust gekomen is, dat is van alle strijd en moeite af. Dat dacht ik vroeger ook. Maar nu weet ik het beter. Nee, Kees, ook voor degene die een statelijke rust leren kennen, is het hier het land der rust niet. Die krijgen wel een andere strijd, maar niet een mindere. Daar horen wij misschien later wel eens meer van, zo de Heere wil. Dat wil ik je toch wel zeggen, dat ik blij ben dat er in Gods woord staat, er blijft dan een rust over voor het volk van God. De ware rustbank is boven, in Abrahams schoot. Daar is het eeuwig Sabbat. Daar zijn wij hier in de strijdende kerk nog niet. En daar was ook het volk van Israël te Rafidim nog niet. Het was wel een rustplaatsje, maar nog niet de ware rust. Dat bleek al spoedig, want, zo zegt de historie, er was geen water voor het volk om te drinken. Ja, dat heb ik in Exodus 17 gelezen. En wat ik nu zo treurig vind, is dat het volk, in plaats van hun nood aan de Heere te klagen, met Mozes begon te twisten. Ja, de Heere verzochten. Men zegt wel eens, nood leert bidden. Maar ik geloof er niets van, Bart. Dat geloof ik ook niet. Agur was bang dat de nood hem stelen zou leren. De Heere leert bidden. Hij wil de nood wel eens gebruiken om zijn volk aan het bidden te zetten. Maar dan nog moet hij in de nood genade geven. Anders ziet men hier aan Israël waar de nood ons brengt. Twisten met de voorgangers, ja. Ze zouden Mozes bijna gestenigd hebben. Lees Psalm 95 maar eens. Men zou dan ook verwachten dat de Heere die twistenden verdelgde. Gelukkig niet, Kees. Dan kwam er niet één van Gods volk in de hemel, maar nu is de Heere zo goed, zo goddelijk goed, dat hij nog aan Israël een waterfontein gaf. De Heere beproeft niet boven vermogen en geeft dikwijls bij de beproeving ook de uitkomst. Laten we eens zien hoe het met het volk Israël ging. De Heere geeft bevel aan Mozes om voor het aangezicht van het volk heen te gaan en met zich te nemen uit de oudsten van Israël. Op Gods bevel begaven zij zich naar de rotssteen bij Horeb. Daarbij gekomen zijnde sloeg Mozes met zijn staf op de rotssteen en wonder boven wonder, er begint een stroom van water uit die rotssteen te stromen. Genoeg voor al dat volk gedurende heel hun woestijnreis. Wat is de Heere toch een wonderdoend God? Wie zou nu verwachten dat er uit zulk een keisteen water kon komen? Genoeg voor zulk een grote schare volks. Ja, Kees, het was een dubbel wonder. Een wonder van Gods macht, maar nog veel meer een wonder van Gods genade. Ik las dat deze legering ook wel Massa en Meriba wordt genoemd. Dat is het brandmerk van de zonde. Massa betekent verzoeking en Meriba betekent twist. Zou dit ook een geestelijke betekenis hebben? De geestelijke betekenis van die steenrots verklaart ons de Heilige Geest zelf in 1 Korinthe 10 vers 4, waar de apostel zegt, de steenrots was Christus. Die steenrots was toch Christus zelf niet? Die steenrots was een teken en voorbeeld van Christus. Het is hier evenals in het sacrament van het heilig avondmaal, daarin wordt ook het brood en de wijn, het lichaam en bloed van Christus genaamd, omdat zij daar tekenen en zegelen van zijn. En let nu eens op de schone overeenkomst. Gelijk als die steenrots in de woestijn, zo is ook die dierbare Jezus geslagen. En dat wel op Gods bevel. Met de vloekstaf van Mozes, dat is van de wet. En dat in onze plaats. Ons had die vloek moeten treffen. Wij hadden die slagen verdiend door onze zonde. En nu, in plaats dat het wraakzwaard Gods ons treft, moet Christus, volgens Zacharias 13 vers 7, de slagen ontvangen, omdat hij de schuld overnemende borg is voor gans zijn uitverkoren gemeente. Hoe vreselijk hij geslagen is, daarvan getuigen de evangelisten, maar ook de profeten en de psalmen, wat je wel bekend zal zijn. Ja, Bart, dat weet ik wel. Ik heb daar dikwijls met ontzetting van gelezen en in de predicaties naar geluisterd. Hij is geslagen, totdat hij de geest gaf. Maar nu is hij ook in die weg geworden de drinkfontein van al zijn volk, evenals de rotssteen in de woestijn voor gans Israël was, van de kleinste tot de grootste en van de jongste tot de oudste. Uit hem vloeit nu dat water van de vertroosting, van de reiniging en van de verkwikking. En dat wel in zulk een overvloed dat er niemand van dorst hoeft om te komen. Het evangelie roept nu, die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. En toch wil het mij voorkomen dat er zo weinig van die uitnodiging gebruik wordt gemaakt. Dat er maar weinig drinken uit deze rotssteen. Sedert de mens in het paradijs uit Satans gifbeker dronk, is zijn smaak voor het water des levens weg. Nu begeert de natuurlijke mens slechts de troebele wateren van de zonde en van de zwijmelwijn der ongerechtigheden. En dat zal toch verschrikkelijk aflopen. De Heer Jezus zei tot de Samaritaanse vrouw dat degene die van het water des levens dat hij geeft gedronken heeft, niet dorsten zullen in der eeuwigheid. Maar daar staat dan toch zeker tegenover dat degene die er niet van dronken, wel dorsten zullen in der eeuwigheid. En wat dat is, stelt Jezus ons voor in de gelijkenis van die rijke man, die smeekte aan vader Abraham om één druppeltje, en dat nog te vergeefs. Ja, Kees, dat zal ontzettend zijn. En och, al wordt dit van de daken gepredikt, Er zal nooit iemand naar dat water des levens dorsten uit zichzelf. Daar moet genade aan te pas komen. Ik wil eerlijk bekennen, Bart, dat ik wel eens jaloers ben op Gods volk, dat zo maar dagelijks tot die heilfontein mag gaan om naar hun lust het water des levens te scheppen en met volle teugen te drinken. Wat moet dat toch zalig zijn? Ik weet niet of ik het goed zeg, maar ik vind het al zo heerlijk als ik er eens recht levendig naar mag dorsten. En als dit al zo zalig is, wat moet dan het drinken wel zijn? En dat zo altijd en volop. Ja, Kees, je denkt er voor Gods bevestigde volk altijd nogal ruim over. Maar laat ik je mogen zeggen dat het niet altijd zo is. Het gaat ons wel eens zoals David, die begeerde te drinken uit Bethlehems bornput. De vijanden echter hielden de poort bezet. Nu ja, maar dan heeft de Heere dat volk in het geloof, de hoop en de liefde een drietal helden geschonken die het voor hen gaan scheppen. Je moet er maar ruim over denken, Kees. De ervaringen van het volk van Israël zeggen het een weinig anders. Rafidim noopt ons dan ook om nog iets te zeggen van des pelgrims strijdwapen. Immers, nadat zij eerst wat hadden gerust en gedronken, kregen ze te doen met Amalekieten, die, volgens Deuteronomium 25 vers 18, de staart van het leger van Israël aanvielen en doden de zwakken die in de achterhoede waren. Jawel, maar daar heeft Gods volk nu geen last meer van, want die Amalekieten zijn door koning Saul op Gods bevel uitgeroeid. Was het maar waar, mijn jongen, dat Saul ze had uitgeroeid, dan zouden zij er nu zulke last niet van hebben. Laat ik je mogen zeggen dat de wereld nog vol is met Amalekieten. Je vindt ze in de stad, op de straten, in de kerk en in je huis. En ach, bleef het daar nog maar bij, je vindt ze helaas ook in je eigen hart. Die Amalekieten zijn een getrouw beeld van Satan en zijn vazallen, van de zonde en de ongerechtigheden. En wat doen die? Ieder van Gods kinderen heeft wel een zwak plekje. Denk maar aan de Bijbelheiligen, aan Abraham, aan Lot, aan David, aan Salomo, aan Asaf, aan Petrus en zo menige anderen. Nu valt Satan en zijn aanhang juist dat volk op het zwakke plekje aan. De een zoekt hij te verleiden met vrouwen, de ander met geld. Een derde zoekt hij tot hoogmoed te voeren, enzovoort. En helaas, het gelukt hem dikwijls maar al te zeer, omdat er een broeinest van Amalekieten in ons hart is overgebleven. O Bart, als je er dat onder verstaat, ja, dan ben ik het wel met je eens. Die verdorvenheden kunnen mij zo bang maken. Als mannen als David en Salomo daar nog zo van overwonnen werden, wat moet er dan van ons worden, die in de achterhoede gaan? Och, ik ben dikwijls zo bang dat ik er nog door overwonnen zal worden. Gelukkig gaf de Heer een geducht strijdwapen aan zijn volk. Welk wapen dan, Bart? Het gebed. Je leest immers in Exodus 17 wat Mozes, Hur en Aaron deden. Ja, dat heb ik gelezen. Hur en Aaron klommen op de berg. Op de berg gekomen zijnde hief Mozes biddende zijn handen ten hemel, terwijl Hur en Aaron zijn handen ondersteunden. Dit geschiedde gedurende de tijd dat het volk achter Jozua aan tegen de Amalekieten streed. Juist. En zo moeten de vijanden en zo moeten de zonden overwonnen worden. Biddende strijden achter Jozua, de heilaanbrenger. Zo zal dan ook de strijd gewonnen worden. Het einde van die strijd zal vrede zijn, want God heeft die vijanden van onze zaligheid gevloekt. Ja, hij heeft ons beloofd dat hij zelfs de gedachtenis aan Amalek zal uitroeien. Dan mogen ook wij, evenals Mozes, de Heere een altaar bouwen, dat wij noemen Jehovah Nissi. Dat zegt in onze taal, de Heere is mijn banier. Laat ons dus nooit vergeten dat het voornaamste strijdwapen van de christen is het gebed. Geve de Heere ons dan de geest der genade en der gebeden. Dat zij zo. We willen samen nog bidden en danken. Zo kwam u ook nu weer, zo onderwijzend vanuit uw woord tot ons. En wat is dat nodig om ons hart daarnaast te leggen? Wat kennen wij hiervan? O Heere, als we moeten belijden dat niet te kennen, mag ons gebed dan zijn: open ons hart voor uw woord door uw geest. Maar misschien waren er ook anderen die wel iets hebben mogen leren kennen van die steenrots, welke is Christus. Die iets mogen proeven van dat water. Want uw Heer Jezus heeft het toch gezegd: ik ben het levende water. Maar we moeten misschien ook wel belijden die Amalekieten in ons zo te kennen. Geplaagd te worden door de Satan. Zo vaak het moeten belijden, gezondigd te hebben. Weer gezondigd te hebben. Maar wat is het dan nodig om dat strijdwapen te leren kennen? Het gebed. En leer ons dan bidden. Schenk ons zo'n biddend leven aan uw genadetroon. En zou u dan ook dit woord willen achtervolgen met de werkingen van uw geest. Dat deze week nog verder met ons mag gaan. En wilt u ons dan allen gedenken. U weet wat nodig is voor ons allemaal. En mogen we dan weer heen leven naar de volgende zondag, als u weer met uw woord tot ons komt. Zegen zo onze gemeente, zegen uw knecht, wilt u hem schenken wat hij nodig heeft in alle werkzaamheden, als herder en leraar. En sterk ons zo dan in alles, ook verder deze dag, wilt u naar ons omzien en wilt u ons nog een bezoekje brengen. Alleen om Jezus wil. Amen. Een hartelijke groet voor u allen en Gods onmisbare zegen toegewenst.